Wilbert.
Ja.
Een opiniestuk van jouw hand op de opiniepagina van RTV Noord.
Ik heb een geweldige week, Bram.
Ja.
Ja. Ik was dinsdag dus, stond ik op de opiniepagina. Ja. Op maandag, weet ik veel wanneer het was.
Opiniepagina van RTV Noord.
RTV Noord, mm-hmm. Ja. Ja, als je ergens je stukken kwijt wil, is het daar.
Ja.
Je hebt de Volkskrant gehad. Ja. Je hebt de NRC gehad, je hebt Dagblad van het Noorden gehad. Nou, dan gewoon ja. RTV Noord.
Heel
ik dacht,
goed.
Dan krijg je in ieder geval een hele hoop reactie.
En, dat ging,
en
ja.
Gisteren was ik ook weer, of eergisteren was ik ook weer op RTV Noord. En vanochtend...
Ook weer?
Ook weer, over het aardappelfeest. En vorige week ook, over een waddendiner. Dus RTV Noord, ja, eigenlijk kan ik gewoon in dienst.
Een collab.
Eigenlijk, ja, ik ben een soort van bekende RTV Noorder.
Wat leuk, man.
Maar dat opiniestuk, ja.
Gefeliciteerd,
wil je het daar even met mij over hebben?
Het is dus een opiniestuk. Je bent dus nu opiniemaker. Dat schreef jij samen met Jan Dirk Gardenier.
Ja, plattelandsanarchist en antropoloog.
Je nieuwe lover.
Nou,
goede
vriend.
Goede vriend.
Ja.
En de titel was, geef elke Groninger 13.000 euro.
Ja, en daaronder stond een heel klein titeltje, geef ons de autonomie en het vertrouwen terug.
Ja, want kun je het even samenvatten voor de luisteraar van de linkse mannen?
Ja, nou, er gaat een hoop geld naar Groningen. Deel daarvan is voor versterking, schadeherstel, dat soort dingen. Daar gaan we natuurlijk allemaal niet aankomen met z'n allen. Maar, of tenminste, gaan we wel aankomen als het goed is. Maar dat wordt ergens anders aan uitgegeven. Het is ook 7,6 miljard. Wat besteed is voor de economische opbouw van Groningen, voor sociale cohesie, voor dat soort dingen. En ons pleidooi is eigenlijk, geef gewoon alle Groningers geld en kijk wat er dan ontstaat. En dan zal er vast iemand zijn die een koelcel met Snickers koopt. Maar wij hopen vooral dat het begin van een soort van collectiviteit is. Dat eigenlijk iedereen mee kan doen aan collectieven. Want nu is het heel vaak zo dat het een beetje een feestje is voor mensen die nog wat geld hebben of iets dergelijks. Maar door het op deze manier te doen, kan je iedereen de gelegenheid geven om samen een goed plan te maken en daar ook geld voor te hebben. Ja, en het mooie is denk ik ook dat je de hele regeldruk weghaalt. Want als je kijkt naar hoeveel geld er in Groningen uitgegeven wordt aan het berekenen van of iets wel of niet door moet gaan, het checken achteraf, een consultant die weer een plan of een beoordeling moet schrijven. Ja, laten we al dat geld gewoon aan de Groningers uitgeven, dachten wij. Beetje kort door de bocht natuurlijk, maar ja.
En dat schreef jij en uiteraard kwam daar reactie op, want dat gaat zo met opiniestukken.
Ja.
En hoe waren die reacties?
Nou, er zijn...
interview Wilbert nu wel leuk, ja.
Dat is heel leuk, ja. Die reacties waren verschillend. Er waren mensen die er heel enthousiast over zijn en die veel vertrouwen hebben in de Groninger. Er zijn mensen die geen vertrouwen hebben in de Groninger en die het een soort van libertarisch stuk noemen, maar ja, of nihilistisch.
Oh.
Maar ik noem het eerder anarchistisch collectivistisch.
Mooi.
Maar niet zo uit. Maar wat wel goed was, is dat er wel vanuit het ministerie is ook wel de vraag gekomen om het hierover te hebben.
Oh, die hebben ook gereageerd.
Jazeker, die hebben ons gemaild, die hebben het gelezen. Die lezen ook RTV Noord.
Ongelooflijk.
Er wordt wel over gepraat. En ik denk dat wat onze belangrijkste insteek was, is ervoor zorgen dat we na gaan denken over andere routes om het geld hier in Groningen uit te geven dan via de bestuurders en via de klassieke wegen. Ja, en wellicht dat er nog iets heel moois uitkomt.
Nou, oké. Leuk. God, ik heb gewoon een opiniemaker.
Ongelooflijk, hè? Ja, voortaan interview jij mij gewoon 3 kwartier lang.
Ja.
Dat zijn de linkse mannen. Over aardappels deze week. Wilbert,
ja.
Daar gaan we. Nee, maar even...
Los van jou. Was het.
Heb jij nog opinie geschreven?
Ik heb zeker geen opinie. Ik haat opiniemakers eigenlijk.
Oh, mij ook.
Nu wel.
Nou, gezellige ochtend.
Ja.
We gaan
bellen.
Vandaag mensen bellen. Ook opiniemakers toevallig? Niet echt.
Nee. Gewoon geen opiniemakers.
Nee.
We bellen zometeen eerst met Nicole Temmink. Zij is van de SP.
Ja.
Een van de weinige SP'ers die wij nog niet eerder hebben gebeld.
Ja.
Dus er moest een keer gebeuren.
Die moesten we ook een keer spreken. Over iets politieks, hè?
Zeker.
Want jij hebt haar geregeld.
Ik heb haar geregeld.
Voor deze show.
Jezus. Het gaat over het collectief bindend referendum. Dat was eigenlijk een no-go heel lang in Nederland. En dat schijnt er nu dan toch te kunnen gaan komen doordat de samenstellingen in de Kamers, Eerste en Tweede Kamer, zijn veranderd of gaan veranderen. En wat betekent dat eigenlijk? En wat lost dat nou eigenlijk op, zo'n
precies
bindend referendum
ja
van het volk?
Ja, En een tijdje geleden, misschien heb je het wel gehoord, interviewden wij Pieter Omtzigt op Noordzon.
Zeker, ik was erbij.
En het gaat over de... Ja, nou, ik heb nu even... Ik break the second wall, zo heet dat toch? Dat je gewoon rechtstreeks...
Oh, de luisteraar.
Kijker. Oh. Luisteraar, ik richt me tot u. Maar in ieder geval Omtzigt hebben geïnterviewd. En hij heeft het de hele tijd natuurlijk over bestaanszekerheid.
Ja, ja, zeker.
Maar hoe zit het met de bestaanszekerheid bij zijn eigen partij?
Dat is, nou ja, dat sowieso, dat is heel leuk inderdaad. Die is er eigenlijk amper. Zodra er ergens wordt opgeduikeld dat je ergens een tweet of iets hebt gedaan decennia geleden, dan word je er door Omtzigt linea recta uitgeflikkerd uit die partij. Maar daar gaan we niet over bellen. We gaan bellen over het feit dat FNV-topman en vriend van de show Bart Plaatje...
Ja, geeft ons goede ratings.
Die geeft ons hele goede rating. Die geeft ons als enige ratings.
Ja.
Die zegt, ja, die maakt zich daar zorgen over. Die denkt dat het niet in goede handen is bij de mensen die op de lijst staan van NSC. Nou, dat is
heel
wat.
Heel meta, maar wel echt heel goed.
Ja.
Leuk om een keer weer te spreken.
Ja, zeker. Lang niet gesproken. En jouw telefoon die gaat als een wie de weer gaat de hele tijd.
Valt mee hoor.
Maar dat ging over Wongema waarschijnlijk ook, waar je deze week chef bent. Deze week toch, hè? Ja. En toen kwam toch wel dat jij, er gebeurde iets in jouw leven bij Wongema. Namelijk, jij kreeg een slechtere rating. En toen dacht je, hoe moet ik hiermee dealen?
Ja, nou sowieso vind ik het ongelooflijk dat de hele tijd overal een cijfertje op wordt geplakt. Mm-hmm. Alles moet een sterretje of een dingetje. Mm-hmm. En hoeveel en hoe goed is het?
Ja. Ja,
en bijvoorbeeld, tegenover Wongema zit een kerk en daar zit een hele enge trap in. En dan is er zo'n boomer, die staat voor Wongema, die klapt dat hoesje open. Die denkt, deze kerk die heet Wongema. Die geeft een rating 1 ster, enge trap. Ja, en daar zit ik dan mee. Daar moet ik dan op reageren. En ik dacht, hier moet een oplossing voor komen. Hoe kunnen we dit beter doen als samenleving? En daar spreken we Berend van der Kolk over. Die heeft daar onderzoek naar gedaan.
Nou, wat fijn. Ik zeg, dit is de linkse mannen. Los het op van zaterdag 7 oktober.
Ah, hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back. Zullen duurzamer moeten.
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Hi, ben ik om.
Dag Nicole, dit is Linkse Man Bram.
Welkom in het publieke of het politieke onderdeel van de Linkse Man Los het Op. Ik ben Wilbert trouwens. Nicole, jij bent een van de enige SP'ers volgens mij die we nog niet aan de lijn hebben gehad. Hoe komt dat?
Nou, ja, dat weet ik niet. Dan moeten jullie jezelf al vragen, denk ik.
Terwijl je ook
waarom
nog gemeente...
Waarom hebben jullie mij niet
eerder... Nee, je bent nog gemeenteraad zit in Groningen geweest zelfs.
Zeker, ja. Ik kom nog vaak in Groningen.
Ja, dus we hadden het eigenlijk het licht aan ons, Wilbert. Maar goed, je bent er nu.
Ja, het ligt aan
jullie. En met een goede reden, Nicole. Want we gaan het hebben over het collectief bindend referendum. De kansen zijn gekeerd in Den Haag. Het lijkt er nu te gaan komen. Wat zijn even, voordat we gaan praten over wat het referendum nou ook alweer precies is, wat zijn de hordes die er nog te nemen zijn voordat het er daadwerkelijk komt? Dus hoe reëel is het dat het er komt?
Ja, nou, het is, we hebben afgelopen dinsdag hebben we een debat gehad in de Eerste Kamer. En daar moet volgende week wordt daar gestemd over deze wet. In de Tweede Kamer is deze wet al aangenomen.
Ja.
Maar het is een grondwetwijziging, dus dat betekent dat het 2 keer moet. Het lijkt erop dat deze wet in de Eerste Kamer met 2/3 meerderheid wordt aangenomen.
Ja.
En als dat zo is, dan moeten we na de verkiezingen deze wet nog een keer door de Tweede Kamer met 2/3 meerderheid. Dan kan niet door dus dezezelfde Eerste Kamer. En als die dan weer met 2/3 meerderheid zegt, we willen wet, dan staat het referendum in de grondwet.
Hè. Nou, maar wat staat er dan precies in de grondwet? Want een collectief bindend referendum...
Correctief, niet collectief.
Correctief, ja, weet ik, maar zo...
Weet
zo,
ik veel,
zo slecht, in een, zo slecht ben ik ingevoerd.
Ja, correctief bindend referendum.
Correctief, ja. Nou, ja ik dacht,
wat is dat wil Wilbert...
kan Bram
wat
voor is het, de N niet uitspreken.
Wat is dat wil Wilbert weten, Nicole?
Ja, daar ben ik benieuwd naar.
Nou, een correctief bindend referendum is een referendum waarmee je aangenomen wetsvoorstellen, dus die al door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen, kunt voorleggen aan de mensen in een referendum. Dus je kunt niet over elk willekeurig onderwerp een referendum aanvragen. Sorry, ik zit in de trein, dus ik hoop niet dat jullie horen.
Nee, dat gaat heel goed.
Dat er ook wordt omgeroepen.
Nee hoor,
fijn.
Leuk, gezellig.
Jazeker. Dus dat betekent dat het alleen kan gaan over al aangenomen wetsvoorstellen. Nou, je hoort nu ook wel vaak dat mensen zeggen, ja, maar Brexit. Mm-hmm. Brexit kan dus niet met dit referendum. Sterker nog, dan zou eerst het parlement, zowel de Tweede als de Eerste Kamer, moeten besluiten dat er een Nexit komt. En dan zou je een referendum kunnen houden over of je wel of geen Nexit wil. Dus je zou niet nu kunnen zeggen, nou, we willen een Nexit en dat gaan we nu organiseren. Dat kan met een correctief bindend referendum, kan dat niet.
Nee, dus technisch werkt het zo. Er wordt een wetsvoorstel, gaat door de Eerste en Tweede Kamer. En dan kan de Kamer dat dan uitvragen? Of kun je dan ook als burger petities gaan verzamelen voor zo'n referendum?
Nee, juist de Kamer kan dat niet doen. Hè, nee, want de Kamer heeft juist dat wetsvoorstel aangenomen. Ja. Dus dat zou gek zijn.
Ja, en
dus
het is waar.
Ja, dat een groep mensen zegt, nou, wij vinden deze wet eigenlijk niet goed.
Ja.
En dat kan natuurlijk best voorkomen, hè, omdat er in Nederland coalitievorming is. En dus er komen veel compromissen komen daar uit voort. Ja, als zo'n compromis niet voldoet en dat heel veel mensen zeggen, ja, dat parlement, dat heeft wel wat bedacht. Die mensen daar in Den Haag, die hebben allemaal leuke plannetjes bedacht, maar wij vinden dat helemaal niks. Dan kun je een referendum aanvragen. Dan moet je daarvoor een x-aantal handtekeningen verzamelen. Ja. Dat moeten dan weer zoveel mensen ondersteunen. En dan wordt er een referendum uitgeschreven. En je moet natuurlijk ook niet hebben dat zo'n referendum heel snel geldig is. Dus je moet ook zorgen dat daar drempels in zitten. Dat er wel een aanzienlijke meerderheid is voor zo'n voorstel of tegen zo'n voorstel om een referendum geldig
dus,
te verklaren.
Ja, dus voldoende mensen moeten dan uiteindelijk stemmen, voor of tegen. En er moet dan ook bijvoorbeeld weer een 2/3 meerderheid zijn voor een van de twee, voor of tegen, om daadwerkelijk het te kunnen veranderen.
Ja, het is een uitkomstdrempel, geen opkomstdrempel. Er is een hele staatscommissie met allemaal hele wijze mensen die erover na heeft gedacht van hoe moet zo'n referendum eruit komen te zien. En die stellen voor een uitkomstdrempel te organiseren. Dus niet een opkomstdrempel, want dan kun je strategisch gaan stemmen. Hè. Dan kun je zeggen, ik kom lekker niet en dan is het referendum niet geldig. Maar bij een uitkomstdrempel gaat het erom dat er zoveel mensen, en zij stellen voor 33 1/3, dus 1/3 van het aantal kiesgerechtigden, moet dan voor of tegen zo'n wetsvoorstel zijn. Ja. Dus een meerderheid hebben in zo'n referendum. En dan is een referendum geldig. En dat betekent dat de wet meteen ongeldig wordt verklaard. Die wet wordt meteen weer ingetrokken.
Ah, oké, ja. Want dat was eigenlijk mijn vraag. Wat heb je daar dan aan? Inderdaad, zo'n uitslag van zo'n referendum. Want er zijn natuurlijk allerlei oproepen vanuit de maatschappij richting de regering geweest. En daar wordt dan niks mee gedaan. Maar zo'n referendum betekent dan dat een wetsvoorstel per direct gewoon wordt teruggedraaid en niet meer geldig is. En blijft dan niet een soort van wetsgat achter? Iets waar dan geen regels voor zijn? Of is dat geen probleem?
Een wetsgat, mooi woord.
Nee, want Nee, dat zou wat zijn als dat zo is. Nee, dat niet, want het is natuurlijk een wet die er in eerste instantie ook niet was. Ah. De wet is natuurlijk gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer. Dus de situatie is dan hetzelfde als dat deze wet voordat deze door de Eerste en Tweede Kamer.
Ja, nou, dus een hele duidelijke oplossing voor wanneer er beleid is dat ons als maatschappij of als burger niet zint. Wat is dan de eerste wet waar jij van denkt?
Ja? Wacht even voordat je die vraag stelt, want daar ga je nu vanuit. Maar lost het ook daadwerkelijk dat probleem op, Nicole? Is het dan zo dat er nu dingen gebeuren waarvan jij inderdaad denkt van ja, fuck, had de burger maar tussen gezeten?
Ik denk dat, het is niet een wondermiddel. Hè? Dit gaat niet al het vertrouwen van mensen in de politiek weer helemaal rechtbrengen. Zeker niet in Groningen.
Nee.
Maar wat je wel ziet, is dat er nu, en daar spreekt die staatscommissie ook over, de staatscommissie die onder leiding van Remkes stond, Jan Remkes, natuurlijk de VVD is voor of tegen referenda, maar zij pleit dus hartstochtelijk voor een referendum, omdat je ziet dat we nu verzanden in een diploma-democratie. Dus de stem van mensen die vaak hoger opgeleid zijn, die mensen die hun weg wel weten te vinden in deze samenleving, hun stem wordt veel sterker gehoord dan mensen die, voor wie het minder vanzelfsprekend is om mee te doen. Nee, dat los je voor een deel op met een referendum, omdat je ziet dat juist in een referendum ook die mensen wel gaan stemmen.
Ja?
Dus daarmee wordt de democratie.
Wat gebeurt er, Nicole?
Dat weet ik niet.
Oh, ik viel even stil. Ik hoorde iemand praten om jouw omgeving. Ik dacht dat je de trein werd gegooid, maar dat was dus niet zo. een collectieve, collectief bindende actie van de conducteur.
Nee, gelukkig niet. Nee, die hebben we toch niet meer tegenwoordig.
Nee, het moet sowieso gratis worden. Die conducteurs kunnen er gewoon mee. Oh nee, laat maar. Nee. Daar gaan we niet mee beginnen. Hey, maar Nicole, een laatste vraag dan. Wat zou dan het wetsvoorstel zijn? Of een wet die op dit moment in effect is, waarvan jij zegt, ja, laten we die dan alsjeblieft door middel van een referendum aan iedereen voor gaan leggen?
Nou, wat ik eigenlijk wel mooi vind, is dat we hebben een referendum gehad over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, bij de meeste mensen bekend als de sleepwet. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een super interessant referendum, want de behandeling in het parlement was echt onderbaats. Daar ging het er bijna niet over. Die wet is vrij snel door de kamers gegaan. En in een referendum, daar was een heel groot maatschappelijk debat. En dat is ook een voordeel van het referendum, dat mensen meer betrokken raken bij politiek, bij maatschappelijke vraagstukken en dus meer zeggenschap hebben en meer betrokken zijn bij de maatschappij in het algemeen. En nou, dat sleepwetreferendum, daar is een meerderheid gehaald. Hè. Toen, dat waren we nog best verbaasd over destijds, dat we dat hebben gehaald. En nu, de uitslag van het referendum is naast zich neergelegd. Hè. Mm-hmm. Dus het kabinet heeft destijds gezegd, nou ja, dat sleepnet komt er toch. En nu gaan we nog weer een stapje verder met dezelfde wet. Die ligt nu voor. Die wordt volgende week maandag behandeld. Dus het is een nieuwe wijziging van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Waarmee er weer in bulkdata, eerst bulkdata mag worden verzameld van mensen. Dus met een sleepnet wordt de data verzameld van mensen. We weten dus niet precies wat daarin zit. Er kan ook gevoelige informatie van ons allemaal in staan.
Ja.
En dat kan dan ook weer ongezien worden gedeeld met het buitenland. Nou, dat was nou juist een van de punten die tijdens het referendum naar voren kwam, dat mensen dat niet wilden.
Nee.
Dat wordt met deze wetswijziging weer mogelijk gemaakt. Het zou dus op zich best mooi zijn om hier een correctief bindend referendum over te hebben, want dan kan die uitslag niet meer de prullenbak in. Dan moet er wel geluisterd worden.
Maar is het dan zo, want die wet die is dan volgende week, wordt die dan behandeld? En kan het correctief bindend referendum nog optreden en iets gaan betekenen voor die sleepwet? Is het dan zeg maar op tijd genoeg of dat dan al eigenlijk verkeken, die kans?
Nee, dat gaat denk ik echt niet.
Helaas.
Meer, dat gaat maar dat had, niet meer lukken. Nee. Maar het zou mooier zijn geweest als dat had gekund. Dat was best wel een mooi referendum geweest. Ja.
Nou, maar er komen waarschijnlijk nog meer dan genoeg kansen, Nicole. Dus daar geen zorgen over. We gaan het volgen. Dankjewel voor deze toch wel crash course collectief bindend referendum. En waar ga je eigenlijk heen met de trein? Den Haag? Nicole?
Naar Den
Haag. Ja, dat dacht ik al. Nou, veel plezier en succes in Den Haag. Tot de volgende keer. Doei.
Yes, dag.
Zo werd toch wel weer pijnlijk duidelijk dat ik eigenlijk jouw appjes niet goed heb gelezen. Of had je gewoon bindend referendum gezegd? Ik dacht het collectief.
Nee,
ik had wel
collectief bindend referendum gezegd.
Maar nou, ik vind, nu weet ik eindelijk wat het
maar
is.
Maar je was zo natuurlijk met dat collectivisme bezig deze Zeker. Week. Dat zat zo in je voorhoofd. Komt er steeds maar weer uit.
Ja.
We hebben inderdaad, je refereerde er al aan in de introductie, Omtzigt natuurlijk geïnterviewd. We zijn nu een aantal weken verder.
Een hele lijst.
Hoe is je indruk nu? Hoe gaat het goed met hem? Ik weet het niet zo. Ja.
Met hem gaat het volgens mij wel goed. Hij ziet er denk ik net zo energiek uit voor mij. Ja,
hij werd geïnterviewd over, dan werd de voorzitter van de partij, die ging dan weg vanwege een incident lang geleden.
Ja.
En toen betrapte ik hem in een interview dat hij voor de eerste keer zoiets had wat wil hij nou als media? Dus die ontspannenheid verdween even zo'n secondetje, zag ik. Is een...
Je ziet barstjes.
Barstjes, maar dat is, iedereen wil natuurlijk heel graag op, mag hem
kapot maken.
Nou ja, in ieder geval kijken, hem prikkelen.
Kan niet breken.
Waaronder
kan niet breken.
De volgende spreker. Die gaat hier het vuur openen namens het FNV.
Ja, maar dat is een hoop gebeurd. Maar volgens mij gaat het wel goed op zich daarbij, het NSC.
Met het NSC.
NSC.
NSDAP.
NRC, weet ik veel.
NRC. Goed. Bart Plaatje, vriend van de show. Goedemorgen, Bart Plaatje.
Hallo. Goedemorgen, linkse mannen.
Hoe is het leven?
Het leven is goed. Het leven is goed. We zijn weer opgemaakt voor een nieuw CAO-seizoen.
Oh, het nieuwe CAO-seizoen is weer begonnen. Wat goed.
Yes, en we hebben een relatief rustige zomer overleefd zonder lenendaling. Dus je hoort mij niet janken voorlopig.
Maar, Bart Blaatje, jij jankt dan voorlopig nog wel niet. Toch stuurde je mij een appje deze week, want jij maakt je zorgen over nieuw sociaal contract. Wat is je probleem?
Ik heb die lijst gezien en daar maak ik me echt zorgen over. En het zijn allemaal oud-CDA's wat erop staat, hoofdzakelijk. En toen ben ik eens wat gaan googelen van waar komen die mensen nou allemaal weg. En het zijn allemaal pupillen, inclusief om zichzelf natuurlijk, van het eerste kabinet Balkenende. Mm-hmm. En als de marktwerking en de verwoesting van Nederland en de verslechterde koopkracht ergens begonnen is, dan is het daar.
Ah, niet bij Mark Rutte dus. Van...
Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. De architecten van de aanbesteding in de zorg, dat is toch echt daar begonnen. De architecten van het uitverkopen van alles wat vroeger nog met de staat hoorde, dat is daar begonnen.
Ja.
En dan denk ik, ja, was nieuw sociaal contract nou echt iets nieuws? Of is dit een nieuwe normen en waarden in een nieuw jasje, zodat we straks weer allemaal bij de poot genomen worden? Nou ja, dat kan voor de vakbond heel goed nieuws zijn. Want ik herinner me nog toen jullie Omzicht in de spiegeltent hadden bij Noorderzon.
Ja.
En je vroeg hem, is staken voor alles een oplossing? Dat was eigenlijk de enige vraag waar hij geen antwoord op had. Voor de vakbond kan dit goed nieuws zijn. Het verdrietig is wel, er zullen heel veel mensen nog heel hard moeten vechten als ze een minimumloon van 16 euro willen, als ze de koopkracht gecompenseerd willen hebben.
Maar goed, Bart, ik snap het. Je kijkt natuurlijk naar het verleden van deze mensen. Er zijn mensen die misschien uit de tijd van Balkenende komen en zo. Maar goed, we zijn nu, 15 jaar verder inmiddels. Die mensen kunnen natuurlijk ook het licht hebben gezien. Pieter Omtzigt heeft het alleen maar over bestaanszekerheid. Is eigenlijk Mr. Bestaanszekerheid. Dus zijn je zorgen wel terecht?
Ja. Nou ja, misschien moet ik hem niet definitief veroordelen. Hè. Moeten we het er over 2 jaar nog eens over hebben.
Ja.
Maar het is een christelijk gezegde, toch? Beter het een halve gekeerd dan het hele gedwaald.
Juist.
Dus wie weet zijn ze tot inzicht gekomen. Maar er ligt natuurlijk ook niks concreets.
Nee, dat
er
is
ligt niet een partijprogramma van 16 euro minimumloon of koopkrachtreparatie van zoveel. Kijk, bestaanszekerheid kan ook zijn dat je elke dag een bordje rijst hebt. Kan je van bestaan als je in een hutje zit. Maar voor mij was dat niet de bedoeling.
Nee.
Dus dan wil ik weten, van wat staat er dan? En ik zie zo'n lijst met rechtsconservatieve mensen. Ik denk, ja, daar, weet je, zit er een gevoel in? Gaan we dit redden? Ook Pieter Omtzigt, voor het toeslagenschandaal stonden er 500 vluchtelingenkinderen in Griekenland die ergens naartoe moesten.
Ja.
Ook toen was het spannend. Wat gaat Omtzigt doen? En Omtzigt stemde tegen. Niemand weet precies hoe het met die kindertjes afgelopen is. Ik begin zo langzamerhand wat te twijfelen. Ik vind niks vernieuwend aan de lijst. Behalve die meneer uit Friesland misschien.
Aant Jelle Soeboer.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is, ja, die heeft wel een verfrissende uiterlijk, zeg maar, voor een Kamerlid in spe, zou je kunnen zeggen.
Ja, en hij komt van de Friese Nationale Partij. Nou,
ja.
Ik ben benieuwd hoe zich dat gaat vertalen naar landelijk bewaker van de staat of meeregeren.
Ja. Ja. Nou goed, ja, ik hoor dus inderdaad veel zorgen bij jou, Bart, over een nieuw sociaal contract.
Yes.
Toch is het wel voor heel veel mensen een soort van de verlossing, hè, op dit moment. Die denken juist, als wij op Pietertje gaan stemmen, ja, dan is onze boterham goed gevuld de komende jaren.
Ja, nee, goed, kijk, belegd. Het is natuurlijk een keurige man. En hij heeft zich op een aantal vlakken heeft hij zich de schompers gewerkt. Maar het toeslagenschandaal was hij natuurlijk ook samen met Renske Leijt. Ja, nee, één was de techneut en de ander was het geweten. Ja, en het geweten was opgebrand en het techneut ging weer door. Ik vind ook dat andere politieke partijen deze bel niet laten luiden, omdat ze bang zijn dat ze, als ze Omtzigt aanvallen, dat zich dat vertaalt in een minder stemmen. Je moet ook gewoon af en toe de waarheid durven spreken, toch?
Ja,
dus ik heb, mijn oordeel is niet definitief.
Maar?
Maar ik denk wel, moet het nog even zien gebeuren.
Maar is dit ook namens het FNV, Bart, of is dit op persoonlijke titel?
Daar heb ik niet over nagedacht. Ja, bij de FNV zijn we altijd op onze creatieve als het gaat over politici.
Heel goed, dus wij ook altijd.
Dat zie het je, dat zie het je. Hey, en een sterk vermoeden dus. Bart, we zijn natuurlijk een beetje te laat, want al die kieslijsten zijn er al. Maar even een stapje terug dan. Wat voor mensen zouden er dan eigenlijk op die lijsten moeten staan wat jou betreft?
Er zijn heus ook wel arbeiders die gevoel hebben voor bestuurskunde. Die niet meteen aan het politiek oppervlak zitten. Die mis ik. En ik vond Annemarie Heitinga een leuke aanwinst.
Johnny Heitinga is een voetballer van Ajax, Bart Blaatje.
Oh nee,
en Annemarie Heijten is Annemarie Heijten.
Ah, mijn excuus.
Neem maar niet uit.
Dat vond ik een leuke aanwinst. Maar ja, het is weinig creatief. Het is bijna het is CDA 2.0 wat hier staat.
Nou ja, het is wel...
Wat voor mensen hadden er dan in gemoed? Er zijn wel meer Sandra Beckermans dan alleen bij de SP.
Ja, en het interessante ook wel is Wilbert volgens mij ook wel dat hij krijgt juist heel veel complimenten vanuit Den Haag en van politiek journalisten. Het is een hele goede lijst. En
wat serieus.
En misschien is dat ook wel als je dat dan... Ja, je kan zeggen dat is misschien als je in die bubbel verblijft wel fijn om te horen. Maar misschien is dat wel helemaal niet per se het goede nieuws wat je wil als je juist er voor de mensen wil zijn.
Ja, je wilt toch de hemel bestormen, je was toch iets nieuws. Dat is een beetje waar ik naar zit te kijken.
En, ja, nee,
natuurlijk is de bubbel, zoals je hem noemt, is al lang blij dat ze geen gekkies binnenhalen.
Nee.
Niemand wil weer zo'n LPF-toestand. Ja.
Maar goed, we willen niet, Bart, tot slot, hè, we willen toch allemaal niet dat de VVD de grootste wordt. Dat is toch wel, Dylan Jezelgus als premier is niet mijn droom. Dus we moeten, dan maar Omzicht. Ik bedoel, wat is het alternatief? Ja, jij gaat natuurlijk zeggen stem SP of wat dan ook, maar ja, die wordt nooit groot.
Ik zou geen letterlijk stemadvies geven.
Nee, dat snap ik.
Maar ik vind dat we echt mensen moeten oproepen om goed naar je eigen belang te kijken. En kijk naar de inhoud en laat je niet te snel vastzetten.
Nee.
In een hokje waarin je al een beeld hebt van een politicus.
Nee, ook Pieter Omzicht is niet de verlosser.
Nee. Nee. Absoluut niet.
Nou, dat is een prachtige conclusie, Bart. Sterkte met het nieuwe CAO-seizoen.
We gaan ons daarvan maken en we gaan daar het verschil maken. Dat komt goed.
Juist. Later.
Tot later.
Doei. De linkse mannen
lossen het op. Ja, dat is toch altijd leerzaam om met Bart Plaatje te praten. Het is een beetje, wij hebben altijd het gevoel dat het de schuld van Mark Rutte is. Ja, het doet me een beetje denken aan The Lord of the Rings, weet je.
Daar heb
je
nog niet. Er is nog niet gereageerd op je betaalverzoek voor boek van €11 voor Wilbert van den Kamp. Misschien wil je een herinnering sturen. Oh. Dan krijg ik nu van Tikkie.
Zou ik even zo meteen jouw Tikkie betalen, Bram?
Ja, Wilbert van den Kamp.
Ja, sorry hoor.
Die €11, die mis ik van harte.
Maar ik was net bezig.
Ja, krijg dat net binnen.
Ja, ja. Oh, precies. Ja. Ja. Nee, maar Lord of the Rings, dus misschien ken je het wel. Daar heb je dan
zeker.
Sauron.
Ja, ken ik
Mark
ook.
Mark Rutte, toch een beetje de Sauron van de lage landen. En dan die Bart plaatje die je opeens laat zien dat Balkenende dan eigenlijk de Morgoth van de lage landen was. Vind ik toch wel heel mooi.
Soms zit er zo'n dikke nerd in jouw zielenroeselen verborgen.
Ik heb heel veel Wikipedia-pagina's uitgelezen, Bram.
Prachtig.
Heel veel. Maar...
Jij kreeg een review. Ja, van die trap. Maar dat ging niet over jou
trap,
toch,
maar ook, nou, ik heb ook nog wel een andere. Maar die zal ik zo even voorlezen als we met Berend spreken. Ja. Krijg jij wel eens reviews hier? Want jij bent naast linkse man ook een soort van directeur van de USFA.
Een soort van. De directeur van de USFA.
Oh, sorry hoor.
Noem het gewoon zoals
sorry,
het is,
meneer
zou ik
de directeur.
Ja.
Kan ik ook u zeggen? Maar u krijgt u ook wel eens reviews hier.
Zeker, we krijgen heel veel rare reviews. Ja. We hebben natuurlijk wel dat mensen bijvoorbeeld een kaartje kopen voor een voorstelling of zo, en dan niet blijken te kunnen en dan hun geld terug willen. Zeker studenten zijn echt fantastisch als ze dat soort voorstellen doen. En dan zeggen wij, een kaartje gekocht is een kaartje gekocht. Ik bedoel, jij het niet kan. En dan worden mensen heel boos en dan schrijven ze een 1-ster review op Google dat we niet
kregen mijn geld niet terug.
Zeer klantonvriendelijk. Ja, nou ja, goed, we lachen er maar om. Ja, het is heel heftig. Mensen die dreigen er ook mee. Wacht maar, ik schrijf over jou een slechte review, beste vrienden.
Ja,
daar
moet dus echt een oplossing voor komen.
Maar ik review zelf ook graag, maar niet op Google. Ik doe wel, ik doe als
voor
ik...
jezelf in een boekje?
Ja, nee. Ja, Wilbert vandaag 1-ster. Opinie
nerd.
Wilbert 2-sterren.
Sterren.
Ja. Ja. Techniek Alexander
2-sterren?
2,5-ster.
Nou
goed. Films. Als ik een film heb gezien, dan beoordeel ik die altijd op IMDb.
Ja, dus volg Bram Douwes op IMDb.
Nee, zeker niet doen. Dat is voor mezelf. Lekker om dat bij te houden en dan te weten wat je hebt gezien. Dus ik vind dat het is voor kunst en cultuur wel nuttig. Maar bijvoorbeeld de Volksland, die is dan weer gestopt in die meetcultuur met het sterren geven aan boeken in de boekenbijlagen. Want ze zeggen, dat doet geen recht. Maar ik moet zeggen, als ik dan zo'n lap... Ja, dat is zo lees ik dan toch, zo'n krant ook. Als ik dan zo'n lap tekst krijg over een Nederlandse nieuwe roman en er staat geen ster bij... Dan,
waarom zou je het dan lezen?
Ik wil toch een indicatie hebben van wat lees ik? Lees ik dat het, ga ik lezen dat het supergoed is? Of ga ik lezen dat het heel slecht is? Of, want dat maakt de lezen. Ik vind het ook in kunst en cultuur wel prettig dat je toch een beetje sterren geeft.
Ja.
Maar inderdaad,
wij zijn eigenlijk nu het hele gesprek al aan het doen zonder dat we de expert erbij hebben.
Ja, maar die
dus
gaan we nu bellen.
Twee sterren voor deze inleiding.
Twee sterren voor deze inleiding, ja. En geef ons ook sterretjes op Spotify.
Geef ons een rating.
Heel veel fijn. Ja. Heel veel fijn. Dat vinden we heel veel fijn. Ja. Berend van der Kolk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hallo. Berend, wij waren net al aan het praten over ratings. En Bram die zei, ja, in het NRC vind ik het heerlijk dat ik... NRC Volkskrant. In de Volkskrant zou ik het heerlijk vinden als er... Als er boven een aantal sterren zou staan. Want dan weet ik in ieder geval waarom ik dat ga lezen of iets dergelijks. Mm-hmm. Nou, dus ja, we hadden het hele gesprek waren we al aan het doen zonder dat jij erbij was. Dus we dachten, we bellen je maar op. Want hoeveel sterren voor deze inleiding?
Ja, nou zeker. Zeker voldoende. Zeg maar, jullie hebben natuurlijk mij al verteld dat ik jullie zouden bellen. Dus wat dat betreft is dat een ruime voldoende.
Gelukkig.
Bij de Volkskrant zijn ze trouwens onlangs wel gestopt. Hè, met,
ja, dat zei ik net ook inderdaad. Ja. Maar dat vind ik dus irritant, Berend. Want ik denk, bij zo'n hele lappe tekst heb je dan over zo'n nieuwe roman. En dan denk ik, is het toch wel fijn dat je een soort van leesrichting hebt. Ik vind bij kunst en cultuur zouden we dat toch gewoon moeten kunnen toestaan, dat je wel sterren geeft.
Ja, goeie. Nou, weet je, dan heb ik eigenlijk een tegenvraag voor jou. Want ik had het laatste gesprek met iemand die ik ken. En we hadden het erover, als een boek 3 sterren krijgt in de krant, is het dan goed of niet? En diegene met wie ik sprak, die zei, ja, dat is voor mij een reden om het boek te kopen. Terwijl voor mij een reden zijn om het boek niet te kopen.
Negeer ik volledig. Heb ik nog maar over na, over een boek met 3 sterren.
Even Berend uit laten praten nu, want er komt zo'n vraag voor jou.
Dit was de vraag.
Oh, jij...
Ja, dit was de vraag.
Ja, Wilbert, dit was de... Luisteren!
Nou, tot nu toe is het een heel chaotisch geheel.
Kijk, zeg maar, waarom ik de vraag stel. Zeg maar, je gaat ervan uit natuurlijk dat op het moment dat je een ster hebt gegeven, dat het einde gesprek is. Terwijl, op het moment dat je een ster hebt gegeven, moet je het nog over hebben van, ja, maar hoeveel is eigenlijk goed? Mm-hmm. En dan weet je eigenlijk nog steeds niks. En, het is volgens mij ook zo dat heel veel inderdaad klanten vinden het heel fijn om direct een soort sterrenrating te hebben. Zodat iets wat eigenlijk heel complex is, zoals een boek. Hè, wat vind je mooi? Dat ligt in je eigen achtergrond, je eigen leesniveau, maar ook je eigen interesses. Et cetera, et cetera. Het zijn zoveel dimensies, maar dan is het soms heel fijn dat alles even wordt platgeslagen tot iets eendimensionaals.
Ja.
Maar tegelijk lijkt me het zelf ook heel frustrerend als je zelf jaren ergens aan hebt gewerkt en dat wordt op een bepaalde manier platgeslagen. Dat doet niet helemaal recht aan je werk. Dus het heeft allerlei verschillende kanten.
Ja, want waarom... precies. Nee, en daar gaan we zo dan misschien nog wat meer over hebben of hoe dat dan beter kan. Maar waarom... Wij zijn erin geïnteresseerd in de zin van... We hadden het er net over en het werd gelijk al een heel geanimeerd gesprek over... alle reviews die we zelf of de locaties waar we werken hebben gehad. Maar waarom hou jij je bezig met dit thema?
Ik hou me vooral bezig met dit thema omdat ik ben onderzoeker aan de VU. En een tijdje hiervoor heb ik ook gewerkt bij andere universiteiten, onder andere in Madrid. En waar ik in geïnteresseerd ben is hoe reageren mensen erop als ze worden beoordeeld door een soort meetsysteem. En nou, we werken allemaal op plekken waar van alles gemeten wordt. In mijn werk wordt verteld hoeveel publicaties ik heb. Bij jullie werk wordt misschien gekeken naar hoeveel streams er zijn op Spotify of dergelijke. Maar overal wordt wel iets gemeten. En ik ben dan in geïnteresseerd van, wat doet dat eigenlijk met ons?
Ja, en wat doet dat met ons?
Ja, nou, hartstikke veel. Dus dat is goed nieuws als je dat onderzoekt. Even kijken. Een van de dingen die het bijvoorbeeld doet, is het kan enorm motiveren. Ik kan je voorstellen als je een goede score ergens op krijgt, of misschien zelfs als je als schrijver een goede review krijgt met 5 bolletjes of 4 sterren of zo, dat je denkt, dit is mooi en gunstig. Dus het kan motiveren, het kan je energie geven om weer aan een nieuw project bezig te gaan. Maar tegelijk kan het dus ook een soort stress opleveren van, mijn boek wordt niet gewaardeerd met veel sterren of... heel veel werk wat ik doe, wat ergens in zit, wordt helemaal niet zichtbaar gemaakt door een meetsysteem. Dus dat frustreert. En wat ik dan interessant vind, is er zijn dus heel veel positieve kanten aan meten, maar ook heel veel negatieve. En hoe weet je nou wanneer het verstandig is om te doen en wanneer niet?
En in heel veel kleine gevallen kan het inderdaad ook, zoals je zei, heel vervelend zijn. Bijvoorbeeld in Wongema heb ik een keer een review gekregen, een maand geleden. Jammer, buiten zitten met muziek van de meest trieste badplaats, Vamos a la Playa, nodigt niet echt uit. 1 ster. Nou, en toen heb ik ook gereageerd op die manier. Hey Aad, een volgende keer mag je ook gewoon binnenkomen en om andere muziek vragen. We hebben vandaag een dorpsfeest met het thema strand. Daarom stond deze muziek aan. Beetje jammer dat je zo kort door de bocht een review geeft. Ja, is dit de manier waarop we verder komen? Of is er een manier waarop we dit beter kunnen doen met z'n allen?
Nou, het is heel mooi dat je dit voorbeeld geeft. Want, kijk, wat hier natuurlijk gebeurt, iemand geeft een review. Er is een score die wordt gegeven, maar jij ziet dat en je reageert erop. Ik denk een van de dingen hoe we verder kunnen komen in deze... mijn boek heet De Meetmaatschappij, dus hoe we verder komen in deze meetmaatschappij... is eigenlijk door cijfers te zien als het beginpunt van een gesprek. Dus ja. De tips aan het eind. En ik denk op het moment dat jij het oppikt en zegt... hé, je geeft zoveel sterren review en je had ook gewoon naar me toe kunnen lopen. En dan... dan wordt voor hem waarschijnlijk duidelijk van, oh ja, verhit, dat is ook zo. Dit was wel heel lui van mezelf. En tegelijk kun je het er dan ook over hebben van, nou, waarom vind je dat een 1-ster? Of wat zouden we in de toekomst kunnen doen om bezoekers zoals jij het nog meer naar de zin te maken? Stel dat dat een doel van je is, want misschien wil je wel helemaal niet dat deze personen bij jou komen eten of slapen. Dus... dus zeg maar het idee dat de klant altijd koning is, dat hoeft ook zeker wat mij betreft niet. Maar als er dus een aanleiding is voor een gesprek en iets te verbeteren of elkaar beter leren kennen of beter snappen waar iets handiger kan worden ingericht, ja, dan is het wat mij betreft, dan kan het wel een doel dienen.
Ja. En aan wie is het dan om daar een volgende stap in te nemen of om ons allemaal wat meer oplossing of handelingsperspectief te geven aan Google? Door meer mogelijkheden te geven, bijvoorbeeld om op reviews te reageren? Of zullen we daar als maatschappij wat breder mee bezig moeten?
Ik denk dat het allereerst aan de linkse man is om hier een item van te maken in een show.
Zo begint alles.
En ik denk via dat kunnen we natuurlijk met z'n allen een gesprek voeren over wat is nou wel en niet zinvol. Inderdaad, iets als Google kan de infrastructuur bieden om bijvoorbeeld... Ze hebben een tijdje verplicht gemaakt dat je bijvoorbeeld niet zomaar sterren kan geven... maar dan ook iets textueels erbij moet zetten. Ja. Nou, dat kan leiden tot een soort rijker review, zou je kunnen zeggen. Nou, ik denk dat soort handigheidjes die ook in de infrastructuur zitten... kunnen bijdragen aan betere informatieuitwisseling.
En ze toch ook helpen volgens mij dat je... want heel veel reviews kunnen ook redelijk anoniem of geanonimiseerd gegeven kunnen worden. Zou je niet gewoon moeten verplichten dat als ze zoiets schrijven over een ander iemand of een andere partij, dat je altijd gewoon dat gewoon met naam en toenaam zou moeten kunnen doen? Zou moeten doen eigenlijk? Dat het van veel veiliger manier is van met elkaar omgaan?
Daar zou ik wel een onderscheid willen maken. Maar in de ene context misschien wel en in de andere niet. Ik kan me voorstellen als jij met een of andere klacht bij een huisarts komt, dan ga je niet in je review zetten, nou, ik kwam met deze en deze precieze klacht bij de huisarts. En met name en toenaam, dus dit is misschien een beetje extreem voorbeeld, maar ik kan me voorstellen dat het soms ook fijn is om anoniem ratings op te halen of beoordelingen, omdat je dan misschien eerlijkere antwoorden krijgt. Tegelijk denk ik wel dat het prima is om, als het gaat om reacties op het een of ander, om dat te linken aan iemand die... of een online identiteit, omdat dat waarschijnlijk dan de betrouwbaarheid van zoiets weer...
Je zegt, het doet veel met ons, dus we hechten er veel waarde aan, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Google Reviews, inderdaad, voor de plek waar we nu zitten, Ushua in Groningen, wij hechten er, omdat het ook zoveel zijn, en er zitten ook soms zulke belachelijke 1-ster reviews ertussen, je kan er toch ook voor kiezen om er gewoon wat minder waarde aan te hechten, omdat je gewoon toch weet dat ook heel veel idioten rondlopen op de wereld.
Zeker, kijk, maar dan zitten we dus in een mooie paradox, want jij begon net met dat je het heel fijn vond. En nu zeg je van, nou, je moet er eigenlijk ook minder waarde aan hechten. En dat is dan
van wie het geeft? Ik bedoel, kijk, als een Volkskrant recensent of weet ik veel wat, of een culinair journalist een cijfer geeft of sterren geeft aan een bepaalde restaurant of een boek of een film of wat dan ook, hecht ik daar waarde van aan, want dat is een expert die daarover oordeelt vanuit zijn expertgebied, maar... Die meetmaatschappij bestaat ook heel erg uit allerlei mensen die gewoon oordelen geven over dingen waar ze eigenlijk gewoon weinig van af weten. Maar dat oordeel is wel super belangrijk. Kijk naar hoe televisie gemaakt wordt.
Zal ik je toch even onderbreken. Nou, het is wel zo dat juist als je expert bent op één gebied, volgens mij heet het halo-effect in de psychologie, dan denk je al snel dat je ook expert bent op een ander gebied.
Oh ja.
Dus op experts, zeg maar, ik ben het met je eens, maar is het goed en verstandig om daar af en toe goed naar te luisteren. En tegelijk moeten we ook wel weer waken om experts ook weer niet op een voetstuk te zetten. Nee. Omdat die ook maar mens zijn, net als jij en ik, zeg maar. En ook niet overal veel van afweten. En misschien zelfs niet van alle soorten boeken veel afweten.
Nee,
alle
okay.
soorten klassieke ja. muziek of alles, et cetera.
Oké.
Is jouw boek ook gereviewd eigenlijk?
Ik ben het aan het zoeken en dat is die zeker.
Nou, kom er maar in.
Nee, maar best thema. Niet uitgebreid. Op bol.com is hier maar door 4 mensen gereviewd. Niemand heeft de moeite genomen om iets te schrijven erover. Scoort gemiddeld een 4,8 van de 5.
Volgens mij wel, hoor. Op bol.com.
Oh ja, wel. Ja. Inderdaad. Ja, maar 5 sterren is een versimpeling van mijn waardering, schrijft ene R. van Brakel.
Dat is fantastisch.
En ene Lexerix 0987, die tussen de 60 en 69 jaar is, die schrijft als kop bezielde zakelijkheid. Meten zonder bezieling is niets weten wat werkelijk gebeurt. Die gebruikt de bol.com review sectie als een soort van filosofisch essay.
En daar is jouw boek.
Ik heb ook, hij is nu een collega van mij.
Ah, jij.
Nee, dat is mooi opgeschreven, toch?
Ja. Alleen één iemand heeft, er wordt goed gereviewd, één iemand zei wel als één minpuntje alleen in het Nederlands verkrijgbaar.
Dat is leuk dat je dit even noemt. Dit biedt mij weer allemaal kansen om dingen te markten. We zijn op dit moment bezig met een Engelse versie ervan. Maar daar heb ik dus een vraag aan jullie.
Ja.
En dan kunnen jullie dus scores geven voor de verschillende opties. Want één van de opties is bijvoorbeeld de Measurement Society. Dat de Engelse titel zou kunnen zijn. En de andere is de Scoring Society bijvoorbeeld. En dan vraag ik me even af, wat vinden de linkse mannen dat de titel is?
Twee.
Ik zou ook voor de tweede
gaan. Ja, dat verkoopt lekkerder met kerst in de boekwinkel.
Denk het wel.
Ja, dat scoort beter. Scoort beter. Ja. Beter voor de verkoopcijfers.
Maar als we één ding hebben geleerd, is het vooral dat we ons wat meer moeten verdiepen hierin voordat we zomaar sterren geven, toch? Dus mooi, toch? Lees dat boek dan.
Ja, lees dat boek, de meetmaatschappij.
We gaan er wat mee doen.
Ja. Goed, oké, Beren, dankjewel.
Heel goed.
Hoi.
Doei. De linkse mannen lossen het op. Is dat tijd voor een resume?
Ja, dat denk ik. Ja, de oplossingen van de dag zijn wel heel erg onder één heel dom en cliché hoedje te vatten. En dat is verdiep je, volgens mij.
Mooi.
Als je,
heel NSC'er, correspondent terug ook.
Ja, verschrikkelijk. Ja.
Lekker.
Ja, als er zo'n referendum is, dan moet die burger dus mee kunnen beslissen over wetsvoorstellen. En dat zou er, als het goed is, toe leiden dat meer mensen zich verdiepen in wat voor wetsvoorstellen er allemaal zijn.
Mm-hmm.
Ja, en ben je van plan om op Pieter Omtzigt te stemmen? Dan kan er zomaar een Morgoth uit de mouw komen dus. Dan kan het zomaar zijn dat Balkenende weer een soort van aan het regeren is. Over zijn graf, nee, hij leeft nog heen. Dus verdiep je vooral in die lijst. Het zou zomaar kunnen dat de mensen op die lijst niet behartigen wat jij hoopt dat ze behartigen. En tot slot, verdiep je. Laat het niet alleen maar bij een review, maar zorg ervoor dat je wat beter begrijpt en wat beter verbindt met degene die een review geeft. Want dat leidt uiteindelijk tot dat we, denk ik, wat beter kunnen scoren wat de ander doet. En dat we verder komen. Zoiets, ja, een hele vage...
Maar
verdiep je.
Verdiep je. Petje kan weer uit.
Iemand die zich ook regelmatig verdiept.
Is Henkamp. En hij heeft zich deze keer verdiept in de voormalige Prins van Oranje.
Welkom bij Kampsjuice, waarin ik u relevante informatie meegeven in aanloop naar de verkiezingen die de reguliere media laten liggen. Deze keer geen juice. Dat leek mij zeer ongepast nadat de heer Van Liepen Biesterveld door niets meer dan vuile rottels is bestookt tot in zijn graf door een persoon die graag boekjes wil verkopen. Roddels over een vermeend lidmaatschap van de NSDAP en een oud fonds moet hiervoor als bewijs dienen. Ik wil in herinnering roepen dat de heer Van Liepen Biesterveld zichzelf niet kan verdedigen. Daarbij liggen dingen in het verleden en die zouden ook in het verleden moeten blijven liggen. Zo ben ik in het verleden bijvoorbeeld lid geweest van een videotheek, waarvan later bleek dat hier foute films verhuurd werden. Maakt dat mij fout? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus laten we ons oordeel over het nieuws van afgelopen week met betrekking op Wijlen Prins Bernhard voor ons houden. Ik roep op, stop deze heksenjacht en koop dit boek niet. Tot zover deze aflevering van Kampsjuice. Tot volgende keer en houd oren en ogen desalniettemin open.
Ja, zijn dat eigenlijk generatiegenoten, Henk Kamp en Prins Bernhard? Zo voelt het wel, hè?
Ik denk het wel. In de diepste zijn zij generatiegenoten, denk ik. Henk Kamp is toch eigenlijk een soort van man van voor de jaren 50, denk
ja,
ik.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Ja. Goed, dit waren deze linkse mannen weer, Wilbert van den Kamp.
Ja, volgende week zijn we er weer.
Zijn we er weer. Ondertussen kunt u onze website bekijken met veel meer oplossingen voor veel meer problemen. Delinksemannen.nl. Volg ons op de sociale media.
Geef ons sterren,
geef
reviews.
Ons sterren en reviews.
Maar
en
als er iets niet goed is, mag je natuurlijk ook altijd gewoon een mailtje sturen.
En hou van ons. En mocht u in Groningen verblijven of naar Groningen willen komen, dan hebben wij op maandagochtend 9 oktober, ik neem aan dat u dat heeft geluisterd.
Overmorgen
inderdaad, het is nu zaterdag. Een show in het UMCG over verspilling in de zorg. Dat is wel om 9:30 ochtends. Ja. Je moet er wel even zin in hebben, maar het is wel interessant en leuk.
Ja, zorg dat je niks weggooit.
Zorg dat je niks weggooit en dan zeggen wij voor nu tot volgende week.
Moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.